Goedemorgen gemeente. Fijn dat we elkaar op deze manier mogen begroeten. Het is misschien een beetje vreemd om elkaar op deze manier te begroeten. Ik zou veel liever u ontmoeten in de gemeente. Dat we elkaar welkom mogen heten, samen zingen, samen bidden, samen het woord van God openen. Dit is als spreker eigenlijk ook wel niet erg dynamisch. Kijken in een lens. En toch ben ik dankbaar dat we op deze manier gemeente zijn kunnen voortzetten. Ik zou eigenlijk verder gaan met de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 5, het laatste hoofdstuk. Maar daar zie ik vanaf, gezien de omstandigheden. Dat wil ik graag doen als we elkaar in de ogen kunnen kijken, om zo maar te zeggen. Vanmorgen wil ik nadenken over een psalm. Heel eenvoudig, psalm 123, 4 versen. Vanmorgen wil ik u dit meegeven. Een overdenking, een kleine bijbelstudie. We willen niet te lang doorgaan. We willen psalm 123 gaan overdenken. En ik ga het lezen uit de herziene Statenvertaling. Dus waar u ook bent, in uw eigen huis. Ik hoop dat u uw bijbel op schoot hebt, en anders pakt u die snel, dan gaan we psalm 123 lezen. Dan lezen wij deze woorden. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Zie zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren, en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig is. Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de zorgeloze, de verachting van de hoogmoedige. Tot zover het lezen uit Gods woord. Psalm 123, ik zei het al, een hele korte psalm. 4 kleine versen. Deze psalm wordt terecht, denk ik, wel eens de psalm van de ogen genoemd. Want deze psalm die zoomt daarop in. En het begint met vers 1. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Ja, wij slaan onze ogen op naar hem die in de hemel zit. En dat doen wij niet maar zo. Maar vers 2 zegt, zie zoals de ogen van dienaren, slaven, gericht zijn op de hand van hun heren, en zoals de ogen van een dienares, een slavin, gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig is. Dus terecht een psalm van de ogen. Onze ogen heffen we op naar Hem die in de hemel zit. En dat doen wij met aandacht, met verwachting. In de tijd waarin deze psalm geschreven werd, had je vaak een situatie dat een meester die zich in huis bevond, bijvoorbeeld aan het avondmaal, dat hij daar zat en dat de slavinnen en slaven aan de zijkanten bijna onzichtbaar stonden in het vertrek. Die slaven, die deden maar één ding. Die keken naar de hand van de meester, de hand van de meesteres. Want er werd niet gecommuniceerd met de slaaf. De slavin of de slaaf keek naar de hand van de meester. En een onbeduidende wenk was genoeg voor de slaaf om te weten wat de meester wenste. Op die manier, zegt de psalmschrijver, slaan wij onze ogen op naar hem die in de hemel zit, die op de troon zit. We zouden een nieuwtestamentische tegenhanger aan deze psalm kunnen geven. Namelijk Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1b. Daar lezen wij en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitgezicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Je zou dat bijna één op één kunnen plakken. De schrijver van de Hebreeënbrief, die bepaalt ons bij het feit, laten wij ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Nauwkeurig aandachtig hem bestuderen, net als in deze psalm. We zouden Hebreeën hoofdstuk 2 ook kunnen opslaan. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 8b. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn aan Jezus. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij zien Jezus. Nou, in dit verband zou je Matteüs hoofdstuk 17, vers 8 ook nog kunnen opslaan. De verheerlijking op de berg. Op een gegeven moment lees je daar, en ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. En wat een zegen is dat, mijn broeder en mijn zuster, juist in deze vreemde tijd, dat u op uw eigen plek uw ogen mag opslaan naar Hem die in de hemel zit. Vers 1 bepaalt ons bij degene die op de troon zit. Nou, een Nieuw Testamentische tegenhanger is natuurlijk Hebreeën hoofdstuk 4, vers 16. Ook wij hebben een troon waar wij naar op mogen zien. En die wordt genoemd de troon van genade. En we weten wie op die troon zit. Deze psalm zouden we kunnen opdelen in 3 punten. Vers 1, ik heb het gezegd, we slaan onze ogen op naar een troon. Vers 2, we hebben het gelezen, Gods hand. Wij letten op de hand van God. Zoals de slaaf en de slavin keek naar de hand van de meester of de meesteres, zo kijken wij als het ware naar de hand van God. Vol verwachting, ook juist in de tijd waarin we leven, kijken we voortdurend op naar de troon, naar de hand van God en denken, bent u misschien al op reis gegaan? Is de komst van onze Heer Jezus Christus nabij? Zo kijken we ook naar de troon van God en naar de hand van God. Vers 3 en vers 4, dan worden we bepaald bij de genade van God. Gods genade. Gods troon, Gods hand, Gods genade. Deze psalm, de psalm van de ogen, die wil ons motiveren, stimuleren tot die opwaartse blik. Dat gaat niet vanzelf, mijn broeder en mijn zuster. Niet bij mij in ieder geval. De horizontale blik gaat mij veel makkelijker af. En die horizontale blik hebben wij, die hebben we allemaal. De humanist, de materialist, de evolutionist, die hebben alleen maar een horizontale blik. We hebben ook een horizontale blik. De psycholoog, de psychiater, dat zijn de experts in de inwaartse blik. De studie van de ziel, binnen in de mens. En ook wij kijken wel eens naar binnen, in ons hart, om onszelf te evalueren. Ook die blik kennen wij. Maar deze psalm heeft een veel mooiere blik nog. Naast de horizontale blik, de inwaartse blik, de opwaartse blik naar de troon van God. Een psalm van ogen. Ogen in de Bijbel staan voor de totale mens, de totale perceptie van de mens. We lezen bijvoorbeeld in psalm 19 vers 9, en we kunnen dat wel opslaan. Psalm 19 vers 9, 9b, het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. En die psalm 9 die gaat over het woord van God. Het woord van God verlicht de ogen. Het verlicht de hele mens. En Paulus in Efeziërs hoofdstuk 1 vers 18 benadrukt dat ook. De Efeziërs waren tot geloof gekomen vanuit de duisternis in het licht. En Paulus gaat daar bidden voor de Efeziërs dat zij verlichte ogen van het verstand mogen krijgen. Nou, dat is een hele interessante studie om na te denken over onze ogen. En ik heb hier een hele lijst met verschillende ogen en allerlei bijbelteksten. Maar dat gaan we niet allemaal behandelen. Ik ga het wel opnoemen, maar u mag zelf thuis nagaan welke teksten daarbij zouden kunnen passen. Namelijk een verlangend oog. De Bijbel spreekt in de verschillende boeken over de mens die een verlangend oog kan hebben naar God. De Bijbel spreekt ook over een smekend oog, een afhankelijk oog, een hopend oog, een verwachtend oog, een bedroefd oog. Nou, u hoeft niet lang te zoeken in de psalmen om teksten te vinden over een bedroefd, een smekend, een verlangend oog. Een verblijdend oog, een gelovend oog, een verlicht oog, we hebben het net gelezen. Een duister oog, een verhard oog, een ongelovig oog. De Bijbel spreekt ontzettend veel over onze ogen. En met wat voor emotie dat gepaard gaat. Maar deze psalm, die daagt ons uit vanmorgen. Nou, dat is ook de kern van de boodschap. Om onze ogen op te heffen naar degene die op de troon zit. En merk nog eens op. Deze psalm begint individueel. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. De rest van de hele psalm gaat over in de wijvorm. Onze ogen. Dus we kunnen inderdaad genieten van het feit dat we individueel op de plek waar we ons bevinden, onze ogen, of mijn ogen, onze individuele ogen op mogen heffen naar hem die in de hemel zit. Maar beter nog is om dat collectief met elkaar te beleven. Maar toen ik hiermee bezig was, te bestuderen onze ogen, moest ik ook nadenken over de ogen van God. Onze ogen heffen we op naar de troon van God, de troon van Gods genade. Maar de ogen van God dan? Hoe beschrijft de Bijbel zijn ogen? Nu, ik geef u een aantal versen. Prachtige versen, alleen die versen al. Wauw, als u dat leest en meeneemt als belofte, dan bent u gezegend deze morgen. Psalm 11 vers 4. De Heere is in zijn heilige paleis, de troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien de mensen, zijn blikken toetsen hem. Psalm 113 vers 5 en 6. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde. Voortdurend die wisselwerking. Waar woont God? De troon van God, Gods woonplaats. En zijn ogen, hij ziet alles wat in de hemel is en op de aarde. Nog zo'n prachtig vers, Psalm 32 vers 8. Ik onderwijs u, zegt God, en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. 2 Korinthe hoofdstuk 16 vers 9 is een heel bekend vers. Maar wat een mooi, zegenrijk vers. Want de Heer aangaande zijn ogen doorlopen de ganse aarde om zich sterk te bewijzen aan degene welke hart volkomen is tot hem. Psalm 34 vers 16. De ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun geroep. Tot slot Psalm 139 vers 16. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp. Dat is een ouderwetse vertaling. Maar mijn ongevormd begin gezien. De dagen dat het gevormd zou worden, toen er nog niets van bestond. Alles was in uw boek beschreven. Wauw, wat een zegen. Die opwaartse blik. Horizontale blik hoeven we geen moeite voor te doen. De innerlijke blik, misschien iets meer moeite. Maar we moeten best wel eens moeite doen om onze ogen op te heffen naar hem die in de hemel zit. Maar als we dat doen, mijn lieve broeder en zuster, wat is het dan heerlijk te weten dat zijn ogen, dat onze blikken als het ware elkaar kruisen. Dat we de Heer recht in de ogen kijken. Het is als het ware, als we terug zouden gaan naar Lucas hoofdstuk 22, vers 60 tot 62, dat de Heer Jezus daar geleid werd om gekruisigd te worden, dat de Petrus hem 3 keer verloochende. En dan lezen wij zo treffend dat Petrus, hij keek naar zijn Heer en Heiland en zijn Heer en Heiland keek naar hem. En hij ging uit en hij weende bitterlijk. Wat een blikken zouden dat geweest kunnen zijn. Ik heb er vaker over gesproken. Ik denk dat het geen verwijtende blik was van onze Heer en Heiland, maar een blik vol medelijden, compassie en erbarmen. Och Petrus, maar Petrus keek naar zijn Heer en Heiland en de Heer Jezus keek terug. En zo mogen we dat ook beleven en ervaren vanmorgen. Dat als wij opkijken, ons oog gericht houden op onze leidsman en volleinder van het geloof, dan kijkt hij terug. Nou, vers 2, ik heb er al iets van gezegd, Psalm 123, vers 2, dat onze ogen gericht zijn op de hand van God, zoals slaven gericht waren op de hand van hun meester. We zouden kunnen nadenken over de hand van God, en ik heb er al aangestipt, vol verwachting, wat gaat God doen in de wereld gebeuren? Maar ik geef u verschillende handen, als het ware, met betrekking tot God. En u mag dat zelf uitbouwen. We kijken naar Gods hand, Gods leidende hand. We kunnen ook uitzien naar Gods voorzienende hand. Gods beschermende hand. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in het begin van deze hele corona gebeuren en crisis en alles wat er omheen is, moest ik onmiddellijk denken aan Psalm 91, vers 1. Dat we in de schaduw van de Almachtige mogen schuilen. En dan kijken we als het ware uit naar Gods beschermende hand. We slaan onze ogen op naar hem die op de troon zit en we bidden om zijn beschermende hand. En we houden onze ogen op de handen van God. Soms zal God ook zijn corrigerende hand moeten gebruiken. Gods helpende hand. Gods belonende hand. Nou, werk dat voor uzelf maar eens uit. Zo ziet u, hoe kort een psalm ook is, er is genoeg honing als het ware in de rots om van te genieten. De troon van God, vers 1. De hand van God, vers 2. En vers 3 en 4, de genade van God. In sommige vertalingen, die hebben het over Gods ontferming, Gods barmhartigheid. Wees ons genadig, Heer, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot, van de zorgeloze, de verachting van de hoogmoedige. Zij ons genadig. Nou, we mogen met de apostel Paulus zeggen in 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 9, mijn genade is u genoeg. Ik wil deze overdenking eindigen met 2 prachtige voorbeelden, 2 illustraties die de waarheid van deze psalm illustreren. Handelingen hoofdstuk 7, vers 55 tot 60. U mag opslaan, Handelingen hoofdstuk 7, vers 55 tot 60. De geschiedenis van Stefanus. We lezen daar in Handelingen hoofdstuk 7, vers 55. Maar hij, dat is Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. Is dit niet prachtig wat deze psalm illustreert? Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus. Daar heb je eigenlijk Psalm 123 en de Hebreeënbrief. In één, de drie ene God, staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van de jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, Terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Al die tijd hield hij zijn ogen gericht op God, op Gods glorie, Gods heerlijkheid, op de troon van God. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Hij ontsliep, hij werd gestenigd, hij werd vermoord en zijn oog hield hij gericht op de troon van God. En dat is ook de geschiedenis in het Romeinse Rijk. Dat al die christenen die geleid werden in die amfitheaters voor de wilde dieren, de getuigenissen zijn te over die dat beschreven. Hun ogen omhoog zongen ze te midden van hun martelaars dood. Matteüs hoofdstuk 14. En met deze illustratie willen we vanmorgen eindigen. Matteüs hoofdstuk 14, vers 22. Prachtige geschiedenis van Petrus. Matteüs hoofdstuk 14, vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook, en ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij, Petrus, op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Ziet u wat hier gebeurt? Petrus is aan al zijn overmoed, roept, als u het bent, Heere, zeg dan dat ik bij u kom. En hij slingert zijn benen over de zijkant van het schip en begon te lopen op het water. Hij hield zijn oog natuurlijk gericht, voortdurend, op zijn Heer en zijn Heiland. Maar toen ging hij van die blik naar de Heer, was hij zich in één keer bewust van de horizontale blik die we allemaal hebben. Dat hij om zich heen begon te kijken van dit kan helemaal niet. En toen begon hij te zinken. En is het niet zo, mijn broeder en mijn zuster, dat als wij onze ogen niet gericht houden op hem die in de hemel zit, op de troon van God, dat we langzaam beginnen weg te zinken in die horizontale blik en in die inwendige blik. Daarom, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen, lees deze psalm veelvuldig over. De waarheid van deze psalm. Geniet ervan om onze ogen op te mogen heffen naar hem die in de hemel zit. En dat we dat aandachtig mogen doen, vol verwachting, vol vertrouwen. Uitzien naar de hand van God, opzien en uitzien naar de genadige God. Dat is mijn wens voor u vanmorgen. Ik wil u graag volgen nog in een kort woord van gebed. En dan wens ik u alle zegen van de Heer toe. En dan hoop ik toch echt dat de volgende keer, als we elkaar weer mogen ontmoeten en begroeten, dat het gewoon zal zijn op de manier zoals we gewend zijn. Want dat is verreweg het beste. Ik wil u volgen in een kort woord van gebed. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw broeders en zusters. Vader, dat we een familie mogen zijn. Een familie die misschien niet zo functioneert zoals het zou moeten. Maar Heer, we zijn nog steeds uw huisgezin, uw familie. En dank u wel dat we zo deze morgen uw woord mochten openen. En ons mochten laven met dat woord. De belofte die daarin opgetekend staan. Vader, help ons. Help ons om onze ogen gericht te houden op uzelf. Om vol verwachting uit te zien naar wat uw hand doet in onze levens en in deze wereld. Dank u wel, Vader, dat u die genadige God bent. Dank u wel, Vader, dat we ons gezegend mogen weten door uzelf. In Jezus' naam. Amen. Nogmaals, Gods rijke zegen toegewenst en tot de volgende keer. Amen.